Zullen we de Heere danken? We danken u, Hemelse Vader, dat wij het volle vertrouwen mogen hebben door het werk wat u hebt gedaan. Dat u bent gestorven, Heer, en de hele weg volbracht hebt. Dat u wist dat u zou opstaan uit de doden en dat u ten hemel zou varen. En dat u daar nu uw positie inneemt voor de gemeente. Dank, Heere, dat wij werkelijk mogen getuigen dat wij vrij zijn en verlost. Heere, we zijn u dankbaar dat we hier mogen zijn. En we willen u vragen om open hart. En ja, ik moest denken aan de Emmausgangers vanmiddag, dat er dan staat, toen opende hij hun ogen, zodat zij de schriften verstonden. En dat verlangen wij ook, Heer, gewoon in alle eenvoud, de laatste hoofdstuk van Matthäus, wilt u ons de schriften doen verstaan. Dat vragen we u uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We hebben nog één keer na deze. We hebben vakantie. Hi, kom. Wij gaan dan naar Matthäus 27. Vanaf vers 57. En we zitten nu in de op de dag dat de Heer Jezus gekruisigd is en gestorven is. En we hebben twee keer gesproken over het voorhang. Niet alles behandeld, want dat kan met al die hoofdstukken niet. Sommige dingen moet je gewoon een beetje beperkt doorspreken. En begin bij vers 57 te lezen. En als het avond geworden was, kwam er een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. En deze kwam tot Pilatus en hij begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in zuiver fijn lijnwaad. En hij legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. En des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding van de Sabbat natuurlijk, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. En ze zeiden, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen, lieden, gij hebt een wacht, ga heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat of wilt. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat, na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want, nou, een staat er niet in het Grieks, dus dat mag je doorstrepen. Want engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af. Daar kun je een hele avond over praten, over dit vers alleen hoor. En wentelde de steen af van de deur, de ingang, en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts en zie de plaats waar de Heere, of waar hij, gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Ik vind het ontroerend als je een beetje je openstelt voor de woorden die er staan. Dat de Heer die vrouwen tegemoet komt. En dat hij dan zegt: nou, wees gegroet. En dan grijpen ze zijn voeten. En ze hebben een boodschap, mogen ze doorgeven. Ten eerste moesten ze die brengen aan de discipelen. Ik vind het prachtig. En dan, nou, doorkomen daar nog wel. Vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef. Dus hij heeft zijn naam Jozef van Arimathea gekregen in de Bijbel. Hier staat dat hij een discipel van de Heer Jezus was. En hij had een nieuw graf. Dus later kun je vinden dat hij een rijk man was. Hè? En je vindt het zo mooi, want in Jesaja, vind je, Jesaja 53, daar staat bijvoorbeeld: zijn graf is bij de rijken geweest. Dat was in dit geval Jozef van Arimathea. Daar is in de ongewijde geschiedenis heel veel over bekend, deze Jozef van Arimathea. Dat moet je eens opzoeken als je een keer een uurtje hebt. Even googlen en dan krijg je hele interessante gegevens. Hij blijkt de oom van Maria te zijn. Anders had hij nooit het lichaam van de Heer Jezus mogen afnemen van het kruis. Want de Heer Jezus was een veroordeelde. En niemand had recht om dat lichaam van het kruis te halen. Maar hij ging, want hij had ook, omdat hij ook een rijke man was, had hij ook aanzien. Dat is, zo werkt het in de wereld, hè. Als je geld hebt, heb je macht, zeggen ze dan. Maar het was dus de oud-oom van de Heer Jezus. En in de ongewijde geschiedenis vind je ook die verhalen dat de Heer Jezus in zijn jeugd als jonge man met ome Jozef op reis is geweest. En ik vind het wel leuk, want er zijn, als je dan in Engeland bent, heb je van die kleine kerkjes. En daar hebben ze dan allerlei dingen in ramen uitgebeeld. Kennen wij ook in Nederland, maar daar is het heel vaak. Of in de muur zo'n boogje. En dan zie je een bootje op het water met een oudere man en een jonge man. En dat is dan ome Jozef met de Heer Jezus. Want daar liggen die geschiedenissen. En dus dan moet je in die richting zoeken. Nou, wij hebben er wel eens over gehoord, maar dat is wel een interessant gegeven. Deze Jozef, die had in Engeland, daar beheerde hij de mijnbouw in de ongewijde geschiedenis. Hè? Dus hij had tinmijnen en hij reisde dus regelmatig over zee naar Engeland. En dus het is niet zo vreemd dat die verhalen de ronde gedaan hebben. Nog steeds, hè? Er zijn plaatsen waar het beschreven staat enzovoort. Hij wordt in elk evangelie beschreven, alle vier de evangeliën. En ja, hij is als het ware de beschermheer van de familie. En dan moet ik denken aan Jozef, een andere Jozef uit Genesis. Die was ook de beschermheer van zijn familie. Immers, toen de broers kwamen en zijn vader later. Dus dat zijn zo van die lijnen die je dan kan trekken. Nou, deze Jozef en die vrouwen uit vers 55 en 56, die hebben we vorige keer al even aangehaald, die zijn vertrokken naar Galilea. En dan het Gallië moet je dan bedenken, Zuid-Frankrijk. Want daar hebben in ieder geval Maria Magdalena, is ook allemaal beschreven in de ongewijde geschiedenis, die hebben daar het evangelie gebracht. En er zijn zelfs plaatsen bekend waar hun graven zouden zijn. Nou, maar het mooiste ervan vind ik dat deze vrouwen dus een type zijn van de gemeente. En in ieder geval van de 10 stammen waar ze naartoe gingen. Want kort na de opstanding van de Heer zijn ze vertrokken. Want toen brak er vervolging uit in Jeruzalem en Israël, Judea moet je dan zeggen. En in 70 kwamen de Romeinen, hebben ze de tempel verwoest en zo. Dus ze waren voor die tijd, waren ze al vertrokken. Gevlucht wordt er gezegd, maar ze waren op tijd weg. Ik denk dat de Heer daar ook leiding in heeft gegeven. En hier gaat deze Pilatus, die begeerde het lichaam van Jezus. En nogmaals, hij was een veroordeelde, dus het was een gok wat hij deed. Maar hij had wel rechten. Volgens de wet mocht een familielid het lichaam dan opeisen. Nou, de discipelen waren daar natuurlijk niet bij, die vrouwen wel, want die stonden op afstand. Maar de discipelen, die waren angstig, dat lees je verschillende keren, uit angst voor de Joden, ook in Handelingen. Hè, zaten ze in de opperzaal te wachten wat er nou gebeuren zou. En dat nieuwe graf, Jesaja 53 vers 9 voor degene die schrijven. En dan is het zo mooi dat er in vers 60 staat. En hij legde dat in een nieuw graf, zijn eigen graf, wat hij had laten bouwen. Soms denk ik, hij heeft het misschien wel geweten vanuit het Oude Testament en de profetieën, deze ome Jozef. En hij legde dat in zijn nieuwe graf en dat was in een steenrots uitgehouwen. Nou, dit zijn allemaal titels, de steenrots, dan denken wij meteen aan Christus, immers 1 Korinther 10. Zij dronken allen het water uit de steenrots in de dagen van Mozes. En dan zegt Paulus in 1 Korinther 10, en de steenrots is Christus. Dus hier wordt al meteen, ja, en dat is zo bijzonder, ook in deze negatieve, schijnbaar negatieve geschiedenissen, dat daar eigenlijk al die hogere dingen naar voren komen. Dat weet een gelovige. Die leest dat woord steenrots en die denkt, oh, steenrots, waar heb ik dat meer gehoord? Ik moet denken aan, ik heb verschillende versen opgezocht, aan het, toen het volk door de Jordaan heen was getrokken, kwamen ze in Gilgal, weet je nog, en daar werden ze dan besneden. En dat woord Gilgal, dat betekent wiel of wentelen, wenteling. Er draait iets, er wordt iets in beweging gezet. En dat is het woord voor wedergeboorte. En dan, dat valt hier ook op, komt het hier dan voor, kun je dan vragen. Ja, want de steen was weggerold. Immers, niet verderop hebben we gelezen. De steenrots, hij lag in de steenrots en kijk, bij Lazarus werd er geroepen, Lazarus, kom uit. Dat vind ik trouwens altijd mooi, want dan hoor ik de Heer eigenlijk mijn naam ook roepen, kom uit. En Lazarus stond niet op in een opstandingslichaam, maar gewoon in zijn oude lichaam, die is later opnieuw gestorven. Maar hier vinden wij de Heer Jezus Christus die opstaat en de steen wordt gewenteld en de wedergeboorte vangt aan. Een beetje officieel zeg ik het nu. Want hij was de eerste die opstond uit de doden. En een ieder die in hem is, in Christus is, is dus wedergeboren. De steen is weggewenteld. De dood doet niet meer ter zake, want wij ontvangen opstandingsleven. Prachtige beelden die je hier kan trekken. Moet ook denken 1 Petrus 2. Sommigen van jullie weten dan al waar ik naartoe ga. In verband met de steen. Ja, je vindt het vaak in de Bijbel, hè? In Daniël, die spreekt over die stenen, dat als je die droom moet uitleggen, die steen die zonder handen bewogen, dat hele beeld vermorzelt. Maar 1 Petrus 2 zegt meer dan voldoende. Ik weet dat er bandjes zijn over studie over de steen. En dat zijn wel 20 bandjes, dus daar valt zoveel over te zeggen. Eigenlijk zou je nooit aan het eind van Matthäus komen als je alles zou behandelen. Dus we gaan volgende seizoen gaan we niet zo'n lang boek nemen, dat we wat meer aandacht eraan kunnen geven. Hier wordt door Petrus geschreven. Leg dan af, dat kennen wij ook van Paulus, die uitdrukking. Leg af en doe aan. Hè? Dat is gewoon wat we tegenkomen in ons leven. Leg af en doe aan. We hebben het nieuwe leven aangedaan en in de praktijk moet je dat soms toepassen. Merk ik in mijn eigen leven dat ik denk, nou Chris, leg af. Een urker zegt dat zo, nou leg af. En eigenlijk, als je de schrift je eigen maakt, door het af te leggen, doe je ook weer aan. En dat is een principe wat werkt. En ik ben heel blij dat het zo werkt. Wij hebben dat afgelegd. Het bedrog en veinzen en nijdigheid en allerlei achterklappingen. Dat is roddel enzovoort. En als nieuwgeboren, denk aan het wiel van de wedergeboorte. En als nieuwgeboren kinderen, wees zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Daar begin je mee. Je neemt eerst de dood en de opstanding van de Heer Jezus tot je, want er valt heel wat over te zeggen. En dan ga je opgroeien, zo liefdevol zoals Petrus hier aan de gelovigen schrijft, opdat gij door dezelfde, door die onvervalste melk, gewoon het vaste woord van God, wat de Heer spreekt, daardoor wassen wij op. En opwassen is groeien, hè? En indien gij anders gesmaakt hebt, indien gij tenminste gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Nou, een gelovige weet dat God goede tieren is. De Heere geeft genade, hetzelfde woord. Hij is goede tieren over ons, omdat hij ons zijn genade heeft gegeven, dat we als nieuwgeboren kinderen door hem gezien worden. Dat is de blijde boodschap. En ik hoor net een verhaal dat jullie gisteren gesprek hadden met een mevrouw. Hè? Prachtig dat mensen dan ja, daar vragen over stellen en daar verlangen hebben om te mogen opgroeien in die genade. Want degene die ons die genade en die goede tierenheid geeft, tot welke komende, wij komen tot hem, of wij zijn tot hem gekomen, als tot een levende steen. Nou ja, ik moet nou altijd denken aan Jesaja. Die ziet dan de Heere in een visioen op een verheven troon. Ziet hij Christus, hè, zijn voorverschijning in dat visioen. En dan, afijn, een hele verhaal, maar dan komt er een engel en die komt met een vurige kool, raakt hij zijn lippen aan. Herken je het verhaal? Nou, dat is de levende steen. Dat beeldt die vurige kool uit. En dan, wat staat er dan? Dan hoort hij dat hij mag spreken. Hè? Ik zou er nou het liefste naartoe gaan. Ja, het is Jesaja 6. En dan zegt de Heere, maar wie zal ik zenden? En Jesaja zegt, Heere, zend mij. Ook ontroerend. Hè? En dan zegt hij, hoe lang, Heere? Hoe lang, hij bedoelt, hoe lang moet ik verkondigen? En dan zegt de Heer, ze zullen niet horen. En toch moet hij verkondigen. Ja, daar komen wij ook tegen. Ook dat mensen niet horen, willen. En als we de gelegenheid krijgen, dan spreken we toch. Hè? Nou, wij zijn tot de Heer gekomen als dat die levende steen, hij leeft. En dat hebben we kort geleden gevierd met Pasen. Van de mensen wel verworpen. Ik moest denken aan Johannes 1, hij kwam tot het zijne, Joodse volk. En ze hebben hem niet aangenomen als hun levende steen. En hij kwam tot de wereld en de wereld heeft hem niet gekend of bekend. Maar de gelovige, die is verbonden met die levende steen. En dan moet je eens lezen hoe geweldig dit woord van de Heer in elkaar zit. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Onze Heer was bij God uitverkoren. Hij was die ene door wie hij zijn werk kon doen, die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En hij was degene die de Vader gehoorzaam was en het woord gehoorzaam was. En daarom was hij ook dierbaar bij de Heer. Zo wordt gij ook, nou wordt het gekoppeld naar de gelovigen, zo wordt gij ook zelf als levende stenen, een vuurkooltje, hè, brandende kool, gebouwd, nou ja, tot een tempel, hier staat een geestelijk huis, want de tempel in Jeruzalem werd verwoest en die is er nog steeds niet, dat groot verdriet van het Joodse volk. Want ja, als ze geen tempel hebben, is God niet aanwezig. Hè? Dat vind je ook in de Bijbel, deze uitdrukking. Maar de Heere bouwt een tempel sinds de opstanding van Christus. En ja, dat doet hij door ons te gebruiken als levende stenen tot een geestelijk huis. Onzichtbaar, maar wel leden van de tempel. Prachtig.
Ieder draagt zijn steentje bij.
Sorry?
Ieder draagt zijn steentje bij.
Ja. Nou ja, er zijn veel dingen over te zeggen hoor. Maar goed. Tot een heilig priesterdom, want wij zijn namelijk een priesterlijk volk geworden. Hè? Wij dienen hem. En straks blijken wij ook dat koninklijke volk te zijn, wat met hem zal heersen. Verschillend, nou kan je naar heel veel versen gaan, maar we hebben nog maar één avond, dus ik hou me in, maar het zijn wel bekende gedeeltes in de schrift. Om wat te doen? Waarom zijn wij levende stenen geworden? Waarom worden wij zo genoemd? En waarom zijn wij dan priesterlijk volk? En zijn wij leden van een geestelijk onzichtbaar huis? Vers 5. Om offeranden te brengen. Maar wat voor offeranden? Geestelijke offers. Geen dieren, geen bloed van stieren of bokken. Hebreeën 9 moet ik nu aan denken. Geestelijke offeranden. Nou, noem maar eens één uit Hebreeën 13. Een geestelijke offerande. De lof der... Wij brengen geestelijke offers door te spreken. En daar waar, dat heb je heel mooi in Spreuken, daar waar de mond allerlei negatieve dingen doet, daar wordt gesproken. Nou ja, nou moet ik er maar even naartoe, want het is echt prachtig in Spreuken. Ik weet zo niet uit mijn hoofd waar het is, maar ik vind het wel, ik dacht rond Spreuken 10... Het schiet me nou zo door mijn...
90.
Sorry?
21.
Spreuken 10.
Wat lijst.
Het gaat over de gelovigen. Vers 11. De mond van de rechtvaardige is een springader ten leven. Zie je het voor je? Soms denk ik, ik wou dat ik een springader kon zijn hier, waar ik dan ergens ben, weet je wel. Maar het wordt je vaak, wordt de springader toegestopt. Net als dat Filistijnen de putten van Isaac toestopten. Die later dan weer geopend worden. Maar soms kom je in de gelegenheid dat je als springader mag fungeren. En dan vers 13. De lippen, als ze allemaal met je mond te maken. De lippen van de verstandigen, in de lippen van de verstandigen wordt wijsheid gevonden. Omdat ze het woord spreken, kennen niet. Moet je meer kennen, hè? Anders kun je het ook niet spreken. Vers 20. De tong, nog steeds de mond. De tong van iemand die rechtvaardig is, dat is een gelovige, is uitgelezen zilver. Vers 21. De lippen van de rechtvaardige voeden er velen. Nou, en zo kun je maar doorgaan. Vers 31. De mond van de rechtvaardige brengt overvloedige wijsheid voort. Vers 32. De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is. Die weten wat genade is. Omdat ze zelf uit genade leven, kunnen ze ook genade geven. Ja, het zijn praktische lessen voor ons. En ergens anders in spreuken vind je dan dat de mond negatieve dingen voorbrengt. Dat vind je ook in Romeinen 1. Hè? De mond uit het hart komt voor, leugen, bedrog enzovoort. Maar dat heeft dan met de oude mens te maken. Maar de Heere voedt ons op en geeft deze vrucht eerst in ons denken en ook in ons leven. Wij worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die zijn aangenaam voor God. Dat is in de eerste plaats. De Heer vindt dat aangenaam. We verheerlijken Hem ermee namelijk. Door Jezus Christus. Nou, en dan wordt over die hoeksteen ook nog weer die steen. Die hoeksteen gesproken in vers 6. Die uitverkoren en dierbaar is. En wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden. Je kunt het woord vertrouwen. Je kunt de Heer vertrouwen. Je kunt het evangelie vertrouwen. Dat geeft rust in ons leven. U dan die gelooft, is Hij dierbaar. Toch? De Heer is ons dierbaar. En het evangelie is ons dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt van hen wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die heeft God gemaakt tot een hoofd des hoeks. Namelijk het hoofd van de gemeente, om het even samen te vatten. Hij is ons hoofd en wij horen bij Hem als zijn lichaam. En dat is voor sommigen een aanstoot of een ergernis, maar voor ons, wij stoten ons niet aan de steen. En dan in vers 8 staat, sommigen stoten zich aan het woord, aan de steen, hè. Maar goed, dan ga ik weer terug naar Matteüs. Kan ik per ongeluk weer kwijt. Ja, vers 61. Dan vinden we die twee vrouwen uit vers 56 weer terug. En ik had vorige keer al gezegd, die vrouwen zijn het type van de gemeente, want ze staan van verre, zien ze toe. Vers 55 heb ik aangehaald. Hè? En de gemeente of vanuit de 10 stammen is het begonnen. Die waren verre en die zijn nabijgebracht. Immers, wij stonden van verre als heidenen, maar we zijn nabijgebracht door het woord zelf. Op grond van geloof wordt je nabijgebracht. En dan vinden we die twee vrouwen in vers 61 terug. En, ik wil nog iets zeggen over Jozef van Arimathea. Want wij vinden, ik meen dat is in Johannes 18, daar vinden wij Jozef van Arimathea terug. Oei, oei, Chris. Ja. Johannes 19. Vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad hij Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En nou moet je opletten wie daarbij is. En Nicodemus uit Johannes 3, die er niets van begreep in beginsel. Nicodemus kwam ook die nacht. Nicodemus kwam ook die desnachts dat Jezus eerst gekomen was in Johannes 3. En hij bracht een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 pond te gewicht. En die beiden nemen dan het lichaam van Jezus en ze bonden dat in linnen doeken. Waar gebeurde dat nog meer als uitbeelding van iets moois bij zijn geboorte, toch? Het zijn allemaal termen die een veel hogere betekenis hebben. Want linnen spreekt van priesterschap. Dat was de Heer niet in zijn aardse leven. Dat staat in Hebreeën 8. Want hij was uit Juda en dan had je wel koningsrechten, maar geen priesterlijke rechten. Dus de Heer was geen priester toen hij nog op aarde was. Hij werd tot priester gesteld na zijn opstanding. Toch? Naar de ordening van Melchizedek. Heel Hebreeën spreekt daarover. En ik vind dat zo mooi dat dan die Nicodemus hierbij is. En dus, je mag hier concluderen. Hij kwam met balsem, een beeld van opstanding. Deden de wijzen ook trouwens, hè, uit het oosten. Die brachten ook deze middelen mee. En het balsemen, dat staat eigenlijk voor opstanding uit de dood. Ik heb de laatste weken een paar keer gezien hoe ze in die tomben in Egypte dan die gebalsemde koningen vinden. Dus die kenden het principe ook, en dan wordt erbij verteld, waarom balsemen ze die doden? Omdat ze dan hoopten op eeuwig leven. Dus balseming in de Bijbel, dat is natuurlijk met een heleboel afgoden erbij, want die zijn daar ook in die tomben. Niet te geloven wat ze daar allemaal naartoe sjouwden aan goud en edelgesteente. En zelfs voedsel dat hij nog kon eten. Dat is allemaal een vreemde religie. Maar balseming in de Bijbel staat voor opstanding. Wijs er al naartoe, denk erom. Zo is het nu, maar hij zal opstaan. Gelijk hij gezegd heeft, hebben we 2 keer gelezen. En dan staat hier nog, en er was in de plaats waar hij gekruisd was, een hof. En in de hof een nieuw graf, in welke nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus ter voorbereiding der Joden, omdat het graf nabij was. Dus het was in dezelfde omgeving, maar het was in een hof. En dat blijkt ook, want de Heer stond op en als eerste verschijnt hij in een hof. Toch? Al die termen vind je steeds terug. Wat wilde ik daar nog over zeggen? Oh ja, en dan staat er. Er staat toch ergens dat zij het verzegelden. Nee, dat is vers 61. Dat klopt niet. Ja, vers 64. Beveel dan dat het graf verzekerd worden, verzegeld zal worden tot de derde dag, zodat die discipelen het niet kunnen weghalen. En er moet een wacht komen. En dat is ook bijzonder. Want als iemand overleden is en je legt hem in het graf, in die rots, en je wentelt er een steen voor, waar ben je dan nog bang voor dat hij eruit zal komen? Hè? Dat is overbodig. Maar ze doen dit omdat ze toch denken, je weet het niet, hij heeft het wel gezegd dat hij zal opstaan. En hier, dat blijkt dan ook, want even later zien ze die engel en dan vallen ze als dood, toch? Ga ik zo nog even wat over zeggen. Maar vers 62, des andere daags nu, welke is na de voorbereiding voor de Sabbat, vergaderden de overpriesters en de fariseeën. Dat zijn de leidslieden van het Joodse volk. En die komen tot Pilatus, en daar zijn dus ook Romeinen bij. En dan zeggen ze, nou heer, wij herinneren ons, ik ben indachtig, dat deze verleider, let op hoe ze hem noemen, geen enkele achting voor de Heer, hoewel hij niets gedaan had in hun nadeel. Nou ja, hij had dingen gezegd die ze niet wilden horen. Toen hij nog leefde, heeft hij gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Dat had men wel onthouden. En daar vielen ze hem ook wel op aan. Daar ben ik ook naartoe gegaan. In een paar hoofdstukken terug toen dat ter sprake kwam. Beveel dan dat het graf verzekerd verzegeld wordt tot die 3e dag toe. Want dan zou het gebeuren. Zodat zijn discipelen misschien niet komen in de nacht en het lichaam stelen en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden, precies zoals het gaan zou, daar vreesden ze voor. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste, en dat gebeurde. Immers, want die boodschap werd verkondigd, de Heer is waarlijk opgestaan. En die vrouwen gingen naar de broederen en het woord werd verkondigd. En in het Oude Testament staat al vele malen, ik zal uw woord onder de broeders verkondigen en ik zal lof zingen van u. Alles gebeurde zoals voorzegd was. En Pilatus, nou die gaat hem dan ook knijpen. Die denkt, ja, als die laatste dwaling doorgaat, en in de verwachting natuurlijk dat de Heer dan meteen als koning zou gaan heersen, dan was hij zijn baan kwijt. En de fariseeërs en de overpriesters ook. Dan zou het judaïsme verdwijnen, want daar zou dan de koning, de Messias, verschijnen. Maar wij weten, dat was voorzegd, hij zou na zijn opstanding ten hemel varen en eerst een verborgen werk doen. Immers, als je dat gaat begrijpen, dan weet je waarom wij vertrouwen op zijn woord. En wij verwachten geen zichtbare dingen. Wij wandelen in geloof, nog niet in aanschouwen. Dan weet ik wel dat je dat soms wel zou willen. Maar we weten, nee, dat is vandaag niet het principe. En daarom kun je daaruit leven. Hij openbaart zich via zijn woord. Wil je hem ontmoeten? Aanvaard zijn woord. Wil je groeien? Leef vanuit het woord. Wil je gevoed worden? Neem het woord tot je. Prachtige thema's hoor, waar je over na kunt denken. En zelfs Pilatus die zegt dan tot deze leiders van het volk, nou, jullie hebben een wacht, die stemt hij toe, dat er een wacht meegenomen mag worden. Ga heen, verzegel het graf zoals je het wilt, zoals jullie het verstaan. En zij heengaande verzegelden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En ja, die vurige steen, die rotssteen, Christus,
die kun je niet tegenhouden. En dat wist de Heer Jezus in zijn aardse leven. Hij leefde daaruit. Hij zag op de dingen die komen zouden. Hij wist, ik zal opstaan ten derde dagen, had hij ook gepredikt aan de discipelen. En het gebeurt dan ook. Ik vind het ook zo bijzonder als daar dan staat in vers 4. Moet ik even, heb ik iets van opgeschreven. Ja, in vers 4 van het volgende hoofdstuk. En uit vrees van hem, van die gedaante die verschijnt, zijn de wachters die daar dus neergezet waren, zo geschrokken en werden als doden. Ze stierven niet, maar ze werden als doden. En dan heb je net gelezen dat de anderen hem aanbaden, die de Heer aanbaden, hebben we gelezen. En waar is het in Jesaja 28? Ik moest denken, terwijl de wereld als dood is, spreekt de engel. Dat is de situatie wat we net gelezen hebben. Jesaja 28. Nou, dat is Jeremia. Ja, maar nu het vers. Kan iemand van jullie het vinden dat ze het achterover zullen vallen?
13.
Ja, dankjewel. Dat gaat over, in dit geval over het Joodse volk, ook als je het leest. Het is gebod op gebod en regel op regel, vers 10. Hier een weinig, daar een weinig, daar is het Joodse volk onder de wet mee bezig. En daarom, omdat ze zo doen en het alleen maar tot regel maken, daarom zal ik door belachelijke lippen tot en door een andere tong, door een andere spraak, tot dit volk spreken. En dat gebeurde ook. De gemeente spreekt vandaag in de Griekse taal, begon het hè, in die latere dagen van de opstand, na de opstanding. En dan staat er, vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn, of zo is het woord des Heren voor hun. Gebod op gebod, gebod op gebod. Steeds twee keer, hè, dat moet je opmerken. Extra versterkt, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, met als gevolg op dat, als je zo leeft, ze zullen heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken. En dat gebeurde ook, hè? Dat spreekt Romeinen 9, 10 en 11 over immers, daar zijn de contactdagen ook over. Maar wat ik wil benadrukken, die wachters werden als doden en dan vallen ze achterwaarts. En iemand die aanbidt, die buigt voorover. Dus als ik wel eens zie in bepaalde kringen dat ze achterover vallen, dan heb ik daar mijn twijfels over. Denk erover wat je wil. Maar ze zullen achterover vallen, als doden, want er zit geen leven in. We moeten ook bedenken dat de evangeliën, en ook dat deel wat we nu lezen, dat na de opstanding achteraf geschreven is. Het ene evangelie zegt niet zoveel details. En Johannes geeft veel meer details, vooral ook na de opstanding. Die verschijningen van de Heer worden in Johannes' evangelie veel uitgebreider beschreven. Hier in Matthäus maar weinig, heel weinig. Kort samenvattende details krijgen we met allerlei woorden waar je dus ook die hogere betekenis hebben. En laat na de Sabbat, dit is dan de zaterdagavond, laat na de Sabbat toen het begon te lichten. Welke dag zit je nu? De Heer Jezus werd vrijdags gekruisigd en stierf toen op de vrijdag, maar hij moest voor 6 uur van het kruis gehaald worden. Dat was een wet, de wet schreef dat voor. En Jozef van Arimathea, die vroeg dus voor die tijd het lichaam van de Heer. En zodat ze hem nog konden begraven. En dan later, als op de zaterdag na de Sabbat, als het begon te lichten, dan ben je op de zondagochtend. En dat is altijd, want opstanding is licht, is leven. En als het begint te lichten, als dat woord gebruikt wordt in de Bijbel, dan weet je opstanding. Opstandingsleven. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Namelijk de opgewekte. En dat licht schijnt ook in onze harten. Daar zijn we dankbaar voor. Ik heb vorige keer, denk ik, gezegd, de eerste dag is onder de Joden nog steeds de dag, in dit geval van de begrafenis, de vrijdag. De tweede dag is dan de Sabbat, de zaterdag, was de dag dat de Heer Jezus in het graf was, in de rots, met de steen ervoor, verzegeld en een wacht. En de derde dag is morgen, zondagochtend vroeg. En dat is de dag van zijn opstanding. En daarom, sinds die dag, vergaderden de gelovigen de eerste dag der week. He? Dus de zondag. Dus wij houden geen Sabbat, wat veel mensen ook doen. Bepaalde religieuze groepen houden de Sabbat. Want die denken, je moet de wet nog doen en dus ook de Sabbat houden. En soms denk ik, op Urk, ze denken dat ze de Sabbat vieren. Ze zeggen het soms ook, hè? Ja, maar we moeten de Sabbat toch onderhouden. Dan moet je dat zaterdags doen. De Joodse Sabbat en de Sabbat vanuit de wet is de zaterdag. Maar de gemeente komt tezamen als het begint te lichten. Als het licht is opgegaan. Als de Heer is opgestaan. De eerste dag der week. Nou, tegen die eerste dag der week, zo wordt hij hier ook genoemd, dan komen die twee Maria's weer samen om het graf te bezien. En we hebben die geschiedenis ook uitgebreid behandeld, dat die ene Maria binnenkomt met kostbare zalf om de voeten van de Heer Jezus te zalven. Weet je nog? Die geur van die zalf verspreidde het hele huis. Het was heel kostbaar. En dan vallen er sommige discipelen over die zeggen, nou, dat is toch zonde van die dure zalf, omdat dat hadden we beter aan de armen kunnen geven. En dan zegt de Heer, nou, zij doet iets wat spreekt over mijn begraven. Want ze kwamen daar ook balsemen. Hè? Want balsemen staat voor opstanding. En dan zegt de Heer Jezus in zijn aardse leven nog, zolang waar het evangelie ook verkondigd wordt, daar zal over haar gesproken worden. En wij spreken over haar vanavond. Deze Maria, die de Heer Jezus diende in zijn aardse leven. Meerdere vrouwen hoor. Maar zij wordt bij name genoemd. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Ja, dat hoor je nog alles. Dat was al bij het scheuren, hè, toen de Heer stierf. Scheuren van het voorhang. En ook hier is er een aardbeving. De aarde is daar in beroering. Dat zal in de toekomst ook nog gebeuren. Als de gemeente wordt opgenomen en de 7 jaar ten einde lopen over het Joodse volk. Dan zal er een grote aardbeving zijn, waardoor zelfs de olijfberg splijt. Hè? En ziet, er gebeurt een grote aardbeving, want, en dat een kun je doorstrepen, want dan is het alsof er hier meerdere zijn, één van de engelen. Maar er staat echt, want engel des Heren. En als je in het Oude Testament engel des Heren opzoekt, is het altijd een voorverschijning van de Heer Jezus Christus. Toch? Men ontmoet engel des Heren, de ouders van Samson, en ze noemen hem Heren. Jozua, en die ziet dan een man, hè, en engel des Heren bezoekt Abraham met nog 2 andere engelen. Eigenlijk overal is engel des Heren een voorverschijning van Christus. En hier, nou, hoe het ook zij, of het 1 engel is, maar het doet mij denken aan de verschijnselen die het Oude Testament al noemt over de Heer Jezus. Want engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, hij wentelde de steen af, van de deur, en hij ging erop zitten. Ik zie dat zo voor me. Had ik ook willen zien. Hè? Die vrouwen die zien dat. En zijn gedaante van die engel des Heren, wat ze zagen, was gelijk een bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw. En van wie wordt dat altijd gezegd? Ook nog een paar hoofdstukken eerder. Waar was het? Matthäus 17, even terug. Op de berg der verheerlijking. Een tijdelijke verschijning van de Heer Jezus. Daarna verdween die verschijning weer van aan hem. Was hij weer gewoon, zoals hij daarvoor die verschijning ook was. Er zijn die 3 discipelen op de berg met de Heer Jezus. En dan vers 5, terwijl hij nog sprak. Nee, ik moet eerst zeggen dat daar...
Vers 2.
Ja. En hij werd voor... Ja. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes, die 3 zijn meestal van de partij, en bracht hen op een hoge berg. Dan moet je al denken aan een koninkrijk. Hè? Een hoge berg staat voor een koninkrijk in de Bijbel. Daar hebben we een hele avond over gesproken vanuit Matthäus' evangelie. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. Ineens is daar wat die vrouwen ook zagen. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En dan zien ze ook nog 2 bekende figuren, personen moet je ze noemen, met hem in gesprek. Waar zouden ze het over gehad hebben? Ik heb wel een idee. Want in de toekomst zullen die 2 nog verschijnen. En het koninkrijk zou niet meteen na de opstanding aanbreken. op aarde, maar wel elders. En waarschijnlijk heeft de Heer hen gewoon met hen gesproken. Het duurt ietsje langer. Ja. Kans is groot, hè? Dat weet je niet zeker, maar dat kun je aannemen. Want de eerstvolgende verschijning van Mozes en Elia is in Openbaring 11. Als de twee getuigen. De gemeente weggerukt wordt, verschijnen deze twee figuren. En ze prediken het evangelie. Nou, die verschijningen die vind je dus in Daniël, in Openbaring. Daar wordt het ook heel duidelijk beschreven. En daar gaat het over Christus. Dus ik heb sterk de neiging, als ik van die engel des Heren lees, hier in Matthäus in ieder geval, dat de Heer daar zelf meteen verschijnt. Want die steen rolde weg omdat het een typologische betekenis had. Dat wat rolt gaat over wedergeboorte. En dat vindt hier plaats voor de Heer zelf. De eerstgeborene uit de doden. En hij gaat op die steen zitten. Denk je ook aan Jacob? Met die steen die hij zalfde. Daar zit die engel des Heren op die steen waar hij een type van is. En Jacob zalfde die steen. Want na zijn opstanding bleek hij de gezalfde te zijn. Openbaring 1, daar ziet Johannes dezelfde verschijning. Vers 12, 1 vers 12. En ik keerde mij om te zien de stem. Kun je een stem zien? Wij zouden schrijven om de stem te horen, maar Johannes die zag dingen, het was een visioen op de dag des Heren. Er was dus geen zondag, hè, in dit geval. Dag des Heren is een dag van toorn in de toekomst. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren in het midden, de zoon des mensen, gelijk zijnde bekleed met een lang kleed tot aan de voeten, enzovoort. Zijn hoofd en zijn haar was wit, zijn allemaal typen van uitbeeldingen van de Heer Jezus Christus. Gelijk als sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuur, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Dan heb ik weer dat gloeien, hè. En zijn stem was als een stem van vele wateren. Ik kan ook zeggen, dat was dus als een bazuin. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 over de opname, hè. En dan 7 sterren in zijn rechterhand. Dus allemaal uitbeeldingen van de gemeente. En een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, wat is het tweesnijdende? Het snijdt van twee kanten, dat zwaard. Het zwaard, dat is het woord van God, Hebreeën 4. Een scherp zwaard aan twee kanten snijdt het. En het scheidt dingen van één. Ook in ons leven, hè, doet het zwaard, scheidt het dingen van één. Dit hoort bij het oude, dat hoort bij het nieuwe. Alles wat er rechts is in de Bijbel, hoort bij het nieuwe. En alles wat links is, ja, ik heb vorige keer aangehaald, dacht ik, in Spreuken 10, op Prediker 10, daar staat, het hart van de wijze keert zich naar rechts, en het hart van de dwaas keert zich naar links. En daarom zit de Heer ook aan de rechterhand Gods. En wij met hem. Maar goed, de verschijningen van de Heer, die worden allemaal, ook in Daniël, worden ze op deze manier beschreven. Matthäus 28, mama. Gaan we zo een eind aan breien. En uit vrees voor die engel die daar, die engel des Heren, die daar zo ineens op een weggerolde steen zat in alle rust. Dat is ook mooi, hè? Hij gaat zitten, dat spreekt van rust. En er is overwinning, opstandingsleven. En als wij hem zien als de steen, omdat we zelf ook levende stenen geworden zijn, dan zijn wij niet als deze wachters, die zo schrikken uit vrees voor hem, want zij werden als doden uit vrees, angst. Maar wij aanbidden hem. En dat doen de vrouwen dan ook, hè. Als ze merken dat het de Heer is, dan knielen ze neer aan zijn voeten. En diezelfde voeten, daar spreekt de Evangelie ook heel veel over. Die voeten die die goede tijding brengen. Daar ga ik volgende keer dan wat verzen over laten zien. Maar diezelfde engel des Heren, die zegt er wel, die wachters daar dood vallen, als het ware, als dood achterover vallen. Er zijn andere wachters die de Heer lief hebben en die vol vreugde reageren, deze vrouwen. En de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vrees gij lieden niet. Heb je soms uren in je leven dat je angstig kunt zijn? De Heer zegt het ook vanavond tegen ons. Vrees gij lieden niet. Vertrouw op mij. Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Verleden tijd. Hij is hier niet, tenminste niet in het graf. Want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Dat is altijd zo, hè, met de Heer. Alles wat hij gezegd heeft, dat ging in vervulling. Kom maar dichterbij, kom herwaarts. En kijk maar in het graf. Zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij ligt er niet meer. En gaat haastiglijk heen. De boodschap moet gebracht worden. En daar, ja, deze vrouwen mogen die boodschap aan de andere discipelen brengen. En dan komen ze, dan gaan we volgende keer daarmee verder, bij die 10 discipelen. Er zijn er 10, want er waren er 2 niet bij die avond. Zijn eerste was dat Judas, weet je nog, die de Heer verloochend had. En die andere discipel Thomas. Ja, dat is een prachtig verhaal. Dus, maar ik maak het niet te lang, want daar hebben ze vorige zondag over gesproken, dacht ik ook. Thomas is een uitbeelding van een gelovig overblijfsel uit de Joden. Die komt niet diezelfde avond in de opperzaal. Want toen was hij er niet, hij had geen tijd. Ja, wat het geweest is, maar het is typologisch prachtig in vervulling gegaan. Want een week later, toen was hij van de partij. 7 dagen later. En zo gaat het ook in de toekomst. Thomas, die een uitbeelding is van het gelovige Joodse volk in de toekomst, het komt een week later dan de gemeente aan de orde. Toch? Aan het eind van de 70ste week. En dan, want de Joden verlangen tekenen, en dat was met Thomas ook zo. En de Grieken wijsheid. Maar de Heer Jezus heeft het hem duidelijk gemaakt toen hij aan het eind van, die 7e dag, op de 8e dag, wel aanwezig was. Of Thomas het toen begrepen heeft, dat weet ik niet. Maar typologisch klopt het helemaal in het verhaal. Nou, we zullen het hierbij laten. Wie willen met ons danken? Ellie.
Ja, heer, dank u wel, heer, voor het goede uitnodiging dat we vragen.